Ik wil graag een stukje voor jullie lezen. Het is, je zou kunnen zeggen, Openbaring 21. Ja, ik denk wel eens, waarom hebben we zo'n moeite om... Ja, we hebben geen moeite om het te proclameren, maar we hebben wel moeite om het echt te geloven. Ik denk wel eens, wij zitten in een wereld waarin je winnaars hebt en verliezers. We leven in een cultuur waarin sommige mensen slagen en andere mensen niet slagen. En we hebben, denk ik wel eens, een beetje ondeugend misschien, maar we hebben dat ook geprojecteerd op ons geestelijk leven. Je hebt de winnaars en je hebt de verliezers. En misschien hebben we daar zelfs wel behoefte aan, want dan horen wij lekker bij de winnaars. Ik wil graag een stukje met jullie lezen uit Jesaja 45. En dit is ultiem loofhuttefeest. Die volkeren die komen voor de troon. Het is het beeld van een rechtszaak. Want loofhuttefeest heeft allerlei betekenissen. Het is heel klein, heel kwetsbaar. Je eigen leven. Maar als je zo klein en kwetsbaar bent, misschien juist dan kun je door het dak heen kijken naar boven. En dan kun je de sterren zien. En dan kun je iets proeven van dat plan van God. De ene crisis stapelt zich boven de andere crisis, maar we leven niet in een gesloten wereld. We kunnen dwars daardoorheen zien wij die sterren. En zien we dat God op een verborgen manier aanwezig is. In ons leven, maar ook in deze geschiedenis. En dat de geschiedenis ergens toe leidt. Jesaja 45. Ik wil graag een aantal versen met jullie daaruit lezen. Even vanaf het 18e vers van Jesaja 45. Want zo zegt de Heere die de hemelen geschapen heeft. Hij is God die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest. Niet tot een baaierd heeft hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft hij haar geformeerd. Ik ben de Heere en er is geen ander. Ik heb niet in het verborgen gesproken, noch ergens in het land der duisternis. Ik heb tot het nakroost van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Ik, de Heere, spreek wat recht is. Verkondig wat rechtmatig is. En nu gaat Jesaja God de heidenen toespreken, de heidense volkeren. Vergadert u en komt, nadert tezamen, gij die uit de volken ontkomen zijt. Ze hebben geen begrip die u een houten beeld dragen en bidden tot een God die niet verlossen kan. Verkondigt en voert gronden aan. Ja, laten zij tezamen beraadslagen. Wie heeft dit van ouds doen horen? Het van overlang verkondigd, ben ik het niet, de Heere, en er is geen God behalve ik. Een rechtvaardige, verlossende God is er buiten mij niet. Wend u tot mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Want ik heb gezworen bij mijzelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen, dat voor mij elke knie zich zal buigen, dat bij mij elke tong zal zweren. Alleen bij de Heere zal men van mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte. Tot hem zal men komen. Maar beschaamd zullen staan alle die tegen hem in woede ontstoken zijn. In de Heere wordt het gehele nakroost van Israël gerechtvaardigd en zal het zich beroemen. Ik wil met jullie dit gedeelte eens wat verder doorlopen. En eens kijken waar we dan uitkomen. Het is het beeld van een rechtszaak. Dus stel je voor, loofhuttefeest als een rechtszaak. De volkeren die komen als het ware voor de troon van God. Het is de heidense naties en God. Een confrontatie. Ik zie ze al die leiders zie ik daar al lopen. Poetin voorop, wat opgeblazen, figuur inmiddels. Maar allerlei andere leiders daarbij. En dan begint vers 20 met, kom maar dichterbij. Nagash, kom maar dichterbij. Kom maar naar voren. Volkeren, kom maar naar voren. Je kunt het zelfs vertalen met ze worden dichterbij gebracht. Dus die heidense volkeren, die boos zijn, die allerlei gedachten hebben. Dit is trouwens al een mooi beeld, want ik bevind me hier onder een Korinthische zuil. Nou, dat is een beetje het beeld van de heidense volkeren, zeg maar. Een Griekse zuil. De Griekse wereld. Dus we zitten hier een beetje op de Areopagus. Dat is mooi, dat is mooi. Zo moet Paulus zich misschien ook gevoeld hebben. En nu begin ik door te slaan. Dus ik ga weer terug naar de tekst. Dus die volkeren komen dichterbij. En ze komen ook met elkaar. Ze zijn eensgezind. En waar zijn ze eensgezind over? Nou, al die volkeren zijn het over één ding eens. De hele Arabische wereld is het over één ding eens. Israël deugt niet. En die God van Israël ook niet. Dus ze zijn in hun gezamenlijkheid... zien ze er ook een beetje zielig uit. Als je de krant leest en je leest over het woeden der volkeren, ja, is het ook een beetje zielig. Eigenlijk. Ze nemen hun goden mee, maar die goden moeten ze dragen. Die goden kunnen niet zelf lopen, die moeten gedragen worden. Die moeten aangekleed worden. Die moeten gevoed worden. Het is een beetje een zielige vertoning. Goden die zichzelf niet kunnen dragen, die kunnen zeker niet verlossen. Die hebben juist behoefte aan verlossen. Soms denk ik dat wel eens over onze samenleving. Het is soms toch een beetje een zielige vertoning. Het gaat om status, het gaat om verdiensten. Je werkt je uit de naad om iets te bereiken. Maar dan heb je het bereikt en dan denk je, ja, is dit nu? Ik heb er nog één, maakt niet uit. Ja? Oh, nu wordt het wel een probleem. Hallo. Hallo? Deze doet het. Deze niet. Dan denk je, ja, is dit nu alles? De popgroep Doe Maar, die maakte er jaren geleden al een nummer over. Is dit nu alles? Is dit nu alles wat er is? En dan gaat het verder. Dan daagt God die volkeren uit. Die volkeren die daar zo stoer en trots staan. En gelovigen, ja, die worden eigenlijk min of meer niet meer voor vol aangezien. Ik weet niet hoe het bij u is. Maar ja, echt voor vol. Meestal word ik gezien als een fossiel overblijfsel. Nou gaan die wel het langste mee, hè, fossiel overblijfsel. Dat weer wel. Maar die volkeren worden uitgedaagd. Joh, nou kom maar, vertel maar. Waar maken jullie zo hard mee dan? Wat is jullie verhaal? Informeer maar, leg het me maar uit. En die volkeren gaan beraadslagen, staat er. Je ziet dat zo voor je gebeuren. Die overleggen, wat is de bedoeling? Die maken hun plannen bekend. De G7 maakt zijn plannen bekend en de G8 en allemaal plannen. En dan plotseling in vers 21... wordt het heel persoonlijk. God daagt ze uit, verkondigt en voert gronden aan. Ja, laten zij tezamen beraadslagen. Wie heeft dit van ouds doen horen, het van overlang verkondigd? Ben ik het niet, de Heere? Plotseling, in heel die discussies, een soort Verenigde Naties stel ik me zo voor, plotseling wordt het heel persoonlijk en zegt God: ben ik het niet, de Heere? Wacht even, geen Elohim. Niet een soort afstandelijke godsnaam. Maar ben ik het niet, de Heere? J-H-W-H. Met andere woorden, God, je kunt eindeloos discussiëren. En je kunt discussies winnen. Maar je wint er geen hart mee. En wat doet God? Hij zegt, wacht even, ik kom hier als Yahweh. Ik ben erbij. Ik heb mijn hart hier ingelegd. Ik heb mijn volledige ziel en zaligheid heb ik in die volkeren gelegd. En dan gaat het niet meer om discussie. Daar win je die volkeren niet mee, met discussie. Daar ben ik al lang achter. Nee, het gaat om relatie. God, dat is ook Loofhuttenfeest. Het is zo kwetsbaar als het maar zijn kan. Toen Yeshua kwam als wandelende loofhut, kwam hij niet als een sterke Griekse held. Als een soort Zeus die met zijn bliksemschicht alles. Nee, hij kwam als een zwak mens. En hij kwam. Er staat zelfs in Jesaja dat. Ja, hij zag er geen eens stoer uit. Nee, we hadden hem niet herkend. Zo zag hij eruit. Heel gewoontjes zou je kunnen zeggen. Hij kwam om de onderste weg te gaan. Relatie. En dan gaat het verder in vers 21, want nu wordt het spannend voor die volkeren. Dan staat er, ben ik het niet de Heere? Er is geen God behalve ik. Een rechtvaardige, verlossende God is er buiten mij niet. Wie is God? Dat is altijd weer de vraag. Ja, leg het maar eens uit aan iemand wie God is. Alleen het woord God is al een probleem. Hij is tzaddik. En hij is een heiland. Twee karaktereigenschappen van wie God is. Hij is een tzaddik. En een tzaddik in de Bijbel, maar dat weet u wel, want u bent volgens mij allemaal halve deskundige. Een tzaddik is iemand die meer doet dan het gewone. God is niet consequent. Pas alleen las ik een artikel en dacht ik van, de afgoden zijn niet consequent, maar God wel. Nee, God is niet consequent. Want hij doet meer dan wat je van hem kunt verwachten. Hij neemt altijd de extra mijl. En als je denkt van nou nu is het echt over en sluiten maar. Gaat hij toch weer verder in zijn genade. Hij is een tzaddik. En hij is een heiland. En letterlijk staat er hij is een Yeshua. Hij is een Yeshua. Hij is een redder. Dus hier wordt het karakter van God even neergezet in een rechtszaak voor de volkeren. En dan gaat het nog verder. Want ik heb gezworen bij mijzelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen. Waarheid. Wat zei Yeshua ook alweer over zichzelf? Ik ben de weg, de waarheid in het leven. Dus wat ging uit de mond van de Heere? Yeshua. Dit is door en door messiaans wat hier gebeurt in deze rechtszaak. Yeshua ging uit zijn mond uit. Hier zitten we in Johannes 1. Want Yeshua wordt daar genoemd de Logos van God. Het woord van God is Yeshua. Yeshua gaat uit zijn mond uit. En het is een woord wat niet zal worden herroepen. Oftewel, Yeshua is er en hij blijft en hij komt ook weer terug. Dat voor mij elke knie zich zal buigen, dat bij mij elke tong zal zweren. Dit is trouwens wel mooi. Wij leven in een tijd, las ik onlangs, van het grote ik. Hebben we eerder meegemaakt in de geschiedenis. Maar misschien wel op een kantelpunt. Want we hebben zoveel crisissen, we hebben het wij weer nodig. Maar we zijn het wij een beetje kwijt. En wat zie je nou hier gebeuren in deze Bijbeltekst? Het begint bij het zweren van Yahweh. Yahweh gaat zweren bij zichzelf. Dat is trouwens wel mooi, dat zweren wat daar staat, een eed doen, dat hangt samen met het getal 7, Shabbat. En dat is het volmaakte getal, het getal van God. Je zou als het ware kunnen zeggen, dat wat hier staat, gaat de Heere God 7 keer proclameren. 7 keer gaat hij het achter elkaar proclameren. Dat is zweren. En eerst doet hij het zelf. Maar wat is het uiteindelijke resultaat? Het resultaat is dat nadat hij zelf het heeft gezworen. Want ik heb gezworen bij mijzelf. Waarheid is uit mijn mond uitgegaan. Een woord dat niet zou worden herroepen. Dat voor mij elke knie zich zal buigen. Dat bij mij elke tong zal zweren. Dus eerst doet hij het zelf. Je zou kunnen zeggen, God doet het voor. Hij doet het voor. Ja, dat is onderwijzen. Je doet het voor en dan hoop je dat ze het na gaan doen. En hij weet dat dat niet zo... Dat, ja, als je het één keer voordoet... Hij doet het twee keer voor. Hij doet het drie keer voor. Hij doet het vier keer voor. Hij doet het vijf keer voor. Hij doet het zes keer voor. En dan hebben we de grote dag, de Shabbat. Hij doet het zeven keer voor. En dan, het duurt even. Maar dan gaan ze het nadoen. En dan gaan al die volkeren het nadoen. Die gaan ook zweren. En wat gaan ze dan zweren? Nou ja, ze gaan hun knieën buigen en ze gaan gaan zweren bij de Heere. En wat gaan ze dan zeggen? Alleen bij de Heere zal men van mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte. Ja, ik zeg het zo eventjes tussen neus en lippen door, maar dit is revolutionair, hè? Dit is bizar wat hier gebeurt. Hier moet je echt door het dak heen kijken. Naar de sterren, hoor. Want ooit zei eens iemand... Ja, maar jongen, dit gaat toch nooit gebeuren? Dat is toch niet realistisch? Dit kan toch niet? Ik weet nog, in de periode dat ik bij de NEM werkte... hadden we het over de Heerbaan. Hè? Die verzoening in het Midden-Oosten. Tussen Egypte en Israël en Syrië en al die landen. Nou, hoe vaak heb ik niet gehoord van... joh, kom op, dat is toch helemaal realistisch? Zeg maar, wacht even... Wat is dan realistisch? Waar hang je je realisme aan op? Misschien is het wel wat Ben-Gurion ooit zei. Die zei van ja, maar als je niet in wonderen gelooft, dan ben je geen realist. Als je niet in wonderen gelooft, ben je geen realist. Dit is de geschiedenis vanuit Gods optiek. We leven niet in een gesloten wereldbeeld. Nee, in een gesloten wereldbeeld... zal er geen enkele politieke analist het met me eens zijn. Dit gaat echt nooit gebeuren. Jawel, het gaat wel gebeuren. Dus dit is redelijk bizar. Ook trouwens theologisch hebben we hier wel een probleem. Ik moet toch even twee beroemde theologen erbij citeren hier. Want ja, de tekst gaat verder. Vaak wordt mij nogal... Nou ja, vaak, ik zeg wel eens, als ik ergens een lezing hou of een preek, van ja, maar je moet wel verder lezen. Ja, wij struikelen als gelovigen nogal eens over allerlei oordeelsteksten. Ik weet dat ik ooit eens een cursus deed, cursus Jodendom. En de cursusleidster, die zei ooit eens, die zei, ja, hoe ga je nou om met allerlei, soms hele heftige oordeelsteksten? En toen gaf ze een tip aan ons, cursisten. Ze zei, gewoon niet lezen. Nou, een typische Joodse oplossing. Maar goed, nee, dat vind ik toch iets... Dat kan ik niet maken, gewoon niet lezen. Want daar zou ik namelijk gewoon nu stoppen. Dan zou ik zeggen, oké. Alleen bij de Heere zal men van mij zeggen... is er rechtigheid en sterkte, tot hem zal men komen. Amen. Maar nu moet ik ook verder lezen. Vind ik. Trouwens, bij Openbaring 21 geldt dat ook. Hè? Heel veilig om bij vers 6 te stoppen. Maar als je verder leest, dan krijg je een ellende. En hier ook. Dus we gaan nu verder lezen. Nou, stroop uw mouwen maar op. Dan gaan we. Dus al die volkeren... Nou, God heeft het gezworen. Elke knie zal zich buigen en elke tong zal zweren bij de Heere. Paulus citeert dit gedeelte trouwens in Filippenzen 2, maar dat wist hij natuurlijk al lang. En dan past hij toe op Yeshua. Ja, dat kan ook niet anders, want het gaat hier ook al over Yeshua, hebben we gezien. Maar dan gaat het verder. Alleen bij de Heere zal men van mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte. Tot hem zal men komen. Maar beschaamd zullen staan alle die tegen hem in woede ontstoken zijn. In de Heere wordt het gehele nakroost van Israël gerechtvaardigd en zal het zich beroemen. Nou, hier hebben we weer de winnaars en de verliezers. Dit klopt weer in ons schema. Maar wacht even. Maar beschaamd zullen staan. Even het commentaar. Het commentaar hierop van twee theologen die u wel kent. Van Luther en van Calvijn. Wat zeggen zij hierover? Calvijn en Luther, commentaar. Er is een tegenstelling. Ja, dan had u, ja, dat past wel in deze kerk, toch? Calvijn en Luther, een Calvinistische traditie. Wel een Calvijn leidt, hoor, in deze gemeenschap. Er is een tegenstelling. Eerst worden degenen genoemd die komen. Hun knieën buigen en zweren bij de God van Israël. Dat zijn zij die behouden worden. Maar er zijn ook anderen. Dat zijn degenen die tegen hem woeden. Met het woord woede wordt bedoeld toornig verzet tegen de God van Israël. Voor hen is hij niet de verlossende God, maar de veroordelende God, die hun beschaamd doet staan en heen zendt naar de straf die ze hebben verdiend. Dat is de tegenstelling. En zo wordt ook soms Openbaring 21, als je verder leest vanaf vers 6, dan duikt daar onmiddellijk die tegenstelling op. Even wat commentaar bij de tegenstelling. Eén punt van orde. Moet je eens kijken wat God hier doet. 7 keer proclameert hij het. Want ik heb gezworen bij mijzelf. Waarheid is uit mijn mond uitgegaan. Een woord dat niet zal worden herroepen, dat voor mij elke knie zich zal buigen, dat bij mij elke tong zal zweren. Dat is het ultieme loofhuttenfeest. Geen enkeling, maar al die volkeren. Maar beste Luther en Calvijn, door deze tegenstelling te creëren, maak je deze eed van God, nu moet ik het netjes blijven zeggen, belachelijk. Dus God wil wat. God zegt, ik zweer op mijzelf. 7 keer proclameer ik het. Al die volkeren zullen buigen. Zullen zweren. Bij mij is alleen sterkte. Maar wat blijkt, dat heb ik helemaal niet zo bedoeld. Want ik bedoelde alleen degene die het willen. Degene die het doen. En die anderen die het niet doen, ja, daar ben ik helemaal geen verlossende God voor. Daar ben ik een oordelende God voor. Die gaan naar de plek die voor hun bestemd is. Ja, maar dan blijft er van die eed van God niet zoveel meer over. Dan maak je van die hele grote belofte, blijkt uiteindelijk een soort doe-het-zelf geloof. Een soort praxis. Wij bouwen samen. Dus degene die willen, wie zoet is, krijgt lekkers, wie stout is, de roe. Degenen die willen, ja, die worden verlost. En voor die anderen, nee joh, niet. Dus je maakt de eed van God, zet je op losse schroeven. Dat is nog wel wat hier gebeurt. Trouwens, tussen haakjes, dat wist u al lang, maar een vertaling is een uitleg, hè? Dat wisten jullie allemaal al lang. De Joodse gemeenschap de eerste Bijbelvertaling gemaakt had, de Septuagint, de eerste Bijbelvertaling in het Grieks, toen vierden ze geen feestje daarna, maar hadden ze een periode van rouw. Dat klinkt een beetje raar, maar ze zeiden, ja, nu is ook het woord in ballingschap gegaan. En daar hebben we echt last van de ballingschap van het woord. Want dat woordje maar is een theologische vertaling. Want je kunt het namelijk ook anders vertalen, dat woord. Ik zal je zo een vertaling erbij nemen die het anders vertaald heeft. Een vertaling die ik wel hoog heb zitten trouwens, de Narense Bijbel. Ik zou bijna zeggen, die heeft het wel goed vertaald, maar dat is ook niet helemaal eerlijk. Want je kunt het op 2 manieren vertalen. Je kunt het inderdaad met maar vertalen. Dus Luther en Calvijn hebben gelijk. Op deze manier kun je het vertalen. Maar, daar komt hij, alleen als er in de tekst, dus als er in de tekst een tegenstelling zit. Ja, had u niet verwacht. Hè? U moet echt nadenken nu, hoor. Dus als er in de tekst een tegenstelling zit, kun je met maar vertalen. Dus met andere woorden, als je er inderdaad van uitgaat dat je winnaars hebt en je hebt verliezers, als dat jouw theologische wereldbeeld is, je hebt de hemel en je hebt de hel. Als dat jouw theologische wereldbeeld is, dan moet je hier met maar vertalen. Want dan is er een tegenstelling. Alleen de tegenstelling zit niet in de tekst. Het is een theologische tegenstelling. Want er staat nergens in de tekst, is er een reden waarom de groep die naar voren is geroepen door God, die volkeren die aan het woeden zijn, dat zijn die woedende volkeren, hè? Die met hun afgoden komen en die met hun discussies komen en die met hun minachting komen. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat die volkeren, die woedende volkeren, plotseling buiten de deur gezet worden en het hier over een andere groep gaat. Dus hoe heeft de Narense Bijbel, hoe heeft die het dan vertaald? Hoe zou je het ook kunnen vertalen? Even kijken hoor. En dan doe je recht aan de eed van God. Jesaja 45, de Narense Bijbel. Jesaja 45 vanaf vers 22. Wend u tot mij en laat u bevrijden, alle einden der aarde. Want ik ben God en anders geen. Ik heb bij mijzelf gezworen, uit mijn mond is in rechtvaardigheid uitgegaan een woord dat niet zal terugkeren, dat voor mij zich zal buigen, alle knie zal zweren, alle tong, alleen bij de ene zal men over mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte. Tot hem zullen komen, beschaamd, allen die laaiend waren tegen hem. Het is een doorgaande lijn. Beschaming is een onderdeel van het oordeel. Maar even inlanden. Beschaming is een onderdeel van het oordeel. Met andere woorden, die volkeren, die schamen zich kapot. Die schamen zich kapot als ze tot inkeer zijn gekomen. Wend u tot mij en laat u verlossen. Het grootste oordeel is zelfoordeel. En zelfoordeel is schaamte. Je schaamt je kapot. En tussen haakjes, schaamte, ja, is misschien ook wel waar een slachtoffer het meeste behoefte aan heeft. Dat een dader schaamte toont, zich kapot schaamt. En als het ware door dat proces van schaamte en oordeel heen gaat. Tussen haakjes. U zit er allemaal nog. Niemand is boos weggelopen. Nee, dat valt allemaal mee. Dat is mooi. Dan kunnen we nog even een stapje verder gaan. Nu we toch bezig zijn. Dus dit is het ultieme loofhuttefeest, hè? Bizar wat hier gebeurt. God die bij zichzelf zweert. Wat het nieuws ook zegt. God zweert bij zichzelf. En hij heeft een woord uitgesproken daarin dat niet zal terugkeren. Hij komt er niet op terug. En je zou bijna zeggen, ook al gelooft er niemand meer op deze planeet, hij blijft nog wel in ons geloven. Maar, wacht even. Is dat dan toch niet een beetje een probleem? Want is het dan niet zo, zoals sommige mensen dan zeggen, ik zal hem even voorlezen uit Psalm 66... Want is dit dan het geval? Dus is het dan zo dat God die volkeren gaat dwingen? Dus die volkeren staan hier, God zit op de troon en die volkeren zijn woest. God legt zijn hart erin en dwingt hij dan die volkeren om te buigen? Is dat dan het einddoel? Is dat het koninkrijk? De ijzeren scepter waarmee Yeshua al die heidenen gaat slaan. Van nou, als je niet horen wilde, zul je voelen. Breek je benen. Je zou bijna denken, als je Psalm 66 leest. Moet je eens kijken, Psalm 66. Juicht Psalm 66 vanaf het eerste vers. Voor de koorleider een psalm, een lied. Juicht goden, gij ganse aarde. Psalm zingt de heerlijkheid van zijn naam. Maak zijn lof heerlijk. Zeg tot God, Hoe geducht zijn uw werken? Vanwege uw machtige grootheid brengen uw vijanden u veinzend hulde. Oké, dus dat is het. Dus God heeft een eed gezworen en die vijanden moeten wel, die brengen u veinzend hulde. Vergelijk het een beetje met een docent, die is hartstikke streng. En iedereen luistert naar hem, totdat hij zijn rug naar een klas keert en het lokaal verlaat. Want dat blijkt, hij heeft helemaal geen relatie met die klas opgebouwd. En achter zijn rug om vinden ze maar een puntje, meneer. Is dat het dan? Nou, moeten we even naar kijken. Dat woord veinzend. Wat heb je er nou aan als uiteindelijk je veinzend hulde krijgt? Zit Yeshua, zit God nu daarop te wachten? Elke knie zal zich buigen, alle tong zal belijden, maar alleen maar veinzend? Nou, er staat hier in Psalm 66 vers 3 staat het Hebreeuwse woordje kagash. En dat wordt hier vertaald met veinzend. Maar het betekent eigenlijk letterlijk, een prachtig verhaal dit vind ik, als je even onder de tekst duikt. Dat betekent eigenlijk vermageren. Dus die vijanden, die zullen vermageren. Je zou kunnen zeggen, het is een soort goddelijke vermageringskuur. Het is een gezegende vermageringskuur. Dat betekent dat al het vet eraf gaat. Al het vet gaat eraf. Dus waar die volkeren zich zo dik mee gemaakt hebben, al die macht, al die roem, al dat uiterlijke vertoon waarmee ze zich hebben opgeblazen, dat opgeblazen gedoe van die volkeren wordt lek geprikt. Wat een zegen is dat, als die opgeblazen volkeren lek geprikt worden. Ik heb er nu al zin in. Ik heb al een paar volkeren in mijn hoofd, u ook? Een paar leiders in mijn hoofd. Als die dan eens even lek geprikt werden. Een gezegende vermageringskuur. En als dat opgeblazen gedoe weg is, wat blijkt? Het blijken gewone mensen. Alle bluf en prestige gaat eraf en ze worden weer gewoon kleine, eenvoudige mensjes. Je zou ook kunnen zeggen, God zoekt, en dat is genade, God zoekt onder die laag van bluf en woede en zoekt hij de mens. Hij zoekt op wat hij in de mens geplant heeft, namelijk zijn geest. Die is soms verborgen over onder allerlei lagen bluf en prestige. Weet ik het, maar hij gaat er nooit uit. Hij heeft zijn ruach in ons geplant. Dat is één. Dat is de eerste betekenis van dit woord. Dus wat gaat hij doen? Hij gaat die volkeren lek prikken. Ja, ik moet een beetje glimlachen. Ik heb daar gewoon zin in om dat even te zien. Daar zien we wel een beetje naar uit. Hè? Dat die volkeren worden lek geprikt. De tweede betekenis van het woord, kagash, is logenen of ontkennen. Nou, die betekenis hebben ze hier gepakt. En die tweede betekenis, logenen of ontkennen. En wat gaan die volkeren doen nadat ze lek geprikt zijn? Je zou kunnen zeggen, je kunt het een beetje vergelijken met de jongste zoon uit die gelijkenis. De jongste zoon uit die gelijkenis, die pakte alles wat hij krijgen kon van die vader en die ging op weg. Nou, ze hebben die volkeren alles gepakt wat ze krijgen konden van deze planeet die we aarde noemen. Ze maken hem lekker kapot. En ze pakken wat ze pakken kunnen en ze gaan op weg. En op een bepaald moment, misschien is die tijd niet zo ver meer, lopen ze vast. Zoals de jongste zoon vastliep in dat land van hongersnood. Zijn geld was op. We hebben de natuur opgebruikt ongeveer. Hij liep hartstikke vast, die jongste zoon. En wat gebeurt er dan met die jongste zoon? Hij komt tot inkeer. Jongens, dit is het moment in Psalm 66. Ze worden lek geprikt, ze lopen vast. De Club van Rome zei het al in 1976. Einde van de groei, maar we geloven ze niet. En ze lopen keihard vast. Ze worden lek geprikt en dan komt er een inkeer. En wat is die inkeer? Logenen, ontkennen. Ze zullen alles logenen wat ze tot op dat moment hebben gedaan en geloofd. En En dan denk je, ja, dit is een heel evangelisch verhaal plotseling. We zitten hier midden in het evangelium, Psalm 66 en Jesaja 45. Wat zegt Yeshua tegen zijn discipelen als ze hem willen volgen? Wat moeten ze dan eerst doen? Ze moeten zichzelf verloochenen. Dus daar begint het mee. Dat opgeblazen, wij hebben onszelf soms ook een beetje opgeblazen. Ik merk het ook wel eens, als iemand zich voorstelt aan je, ja, ik ben die en die, ik doe dat en dat en ik heb dat gestudeerd en ik woon in dat huis. Nou, zeggen we net nog niet. Maar we hebben zelf ook een beetje, we zijn ook de neiging om ons een beetje op te blazen. En dat opgeblazen gedoe, dat wordt lek geprikt, word je weer gewoon mensje. En dan denk je, ja, waar was ik nou helemaal mee bezig? En dan zeg je, sure, joh, volg mij. Die vijanden, Jesaja 45, zullen zich verloochenen. Ze zullen breken met wat ze waren en wat ze deden. En dan worden ze weer wat ze van huis uit altijd al geweest zijn. Wat ze al waren. We vergeten wel eens, we komen bij God vandaan en we gaan ook weer naar hem toe. Dat is Genesis 1. Eerst was God 1, toen ging hij scheppen, toen werd het 2. En uiteindelijk gaat het weer naar hem toe. En dan gaat het verder in Jesaja 66. En laat ik nu maar ongeveer amen gaan zeggen, want we kunnen wel langer. Want dit is de kern. En dan zijn we toe aan vers 4 van Psalm 66. Eerder niet. Eerst moet vers 3 komen. Zeg tot God hoe geducht zijn uw werken vanwege uw machtige grootheid. Brengen uw vijanden uw veinzend hulde, let op. Ze zijn lek geprikt. Ze zijn tot erkenning gekomen. Ze hebben gelogen. En als dat proces, dat is een proces van oordeel, van beschaming. Als dat proces ten einde is, staat er in vers 4, de ganse aarde aanbidde u. Wow, dan hebben we... En dan zijn we inmiddels aanbeland in Openbaring 21, vers 3 tot 6. De ganse aarde aanbidde u en psalm zingen, uw naam. Nou, dit vind ik eigenlijk wel een mooi einde. Dit is een mooie inleiding tot de aanbidding. Ik ga amen zeggen. Ik wil graag met jullie danken. Hemelse Vader, God van Israël. En in Yeshua ook onze God. En wij in verbondenheid met Israël. Strijder Gods. Er is nog heel wat te strijden. En de volkeren maken zich hard en maken zich breed. En soms maakt het ons wel een beetje zenuwachtig. Heer, maar dank u wel dat wij uw woord hebben. En dat we vanuit uw bril, vanuit uw perspectief, vanuit uw tzadik, vanuit uw heil mogen leren kijken naar deze wereld en naar de volkeren en ook naar onszelf, als we zelf ook de neiging hebben ons soms wat op te blazen. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel dat u met ons meegaat op onze persoonlijke weg, in de moeilijke dingen, in de mooie dingen. Heer, u laat ons nooit los. Wat u bent begonnen in ons, daar gaat u ook mee door en dat voleindigt u ook. En wat u bent begonnen in de volkeren, daar gaat u mee door en dat voleindigt u ook. En uw project aarde, waarin u uw hart, uw ziel en zaligheid in hebt gelegd, Heer, dat verandert u in uw koninkrijk. En dan zullen we u massaal aanbidden. Niet omdat het moet, maar omdat het mag en vanuit ons hart. Heer, wilt u ons zo zegenen met uw genade en uw liefde. In de naam van Yeshua. Amen.